Goedenavond, welkom bij Half 8 met vanavond Mona Keizer, Peter Schouten, Goede Liekens, Wolter Kroes, Roos Slikker en Dave Maasland. Fijn dat jullie er zijn allemaal. We beginnen toch wel met wat treurig nieuws. De wereldberoemde gorilla Bokito uit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is overleden. Hij werd wereldnieuws toen hij in 2017 uit zijn verblijf ontsnapte.
Zie je hem?
Ja.
Zo, waarom schieten ze niet?
Doodeng. Oh. Vier mensen raakten toen gewond en de dood van Bokito kwam totaal onverwacht. Afgelopen zondag werd hij niet helemaal lekker. Dat bleef aanhouden, dus hebben ze hem vervolgens in coma gebracht. Maar vervolgens werd hij niet meer wakker en een dierenverzorger reageert vandaag geëmotioneerd.
Bokito was voor ons echt een hele bijzondere gorilla. Alle gorillas zijn bijzonder, maar Bokito helemaal. Hij heeft ons zoveel geleerd over gorilla's. Hij is een perfecte ambassadeur geweest voor onze gorilla's, voor de gorilla's in de natuur. Ja, en aan ieder gorilla leven komt een einde en zo ook aan dat van Bo. Het is wel heel erg onverwachts geweest en we willen nu heel graag weten wat er precies gebeurd is. Onze dierenarts gaat dat nu uitzoeken.
Ja, het incident met Bokito was trouwens in 2007, niet in 2017. Maar
hoe
dit
oud is
wel.
Worden?
Hij is 27 geworden. Hij hoort bij de club van 27. Maar Roos, als jij dit. Het is wel heel mooi vak eigenlijk.
Ja, prachtig.
Dierenverzorger.
Prachtig. Dus ik vind het ook wel ontroerend hoe zij over hem praat.
Ja.
Ja.
En Bokito eigenlijk ook wel Nederlands trots een beetje, denk jij, Wolter?
Absoluut. Ik werd vroeger ook zo genoemd.
Zo.
Klein, dik en lelijk, maar wel succesvol zijn ze altijd.
Nou, fijn dat je er weer bent.
Jawel.
Onze eigen Bokito.
Het is een hele tijd geleden.
Tussen de groene sandwich hier. Ja. Fijn dat jullie er zijn. Het was weer een enerverend dagje in Den Haag, Mona. Je werd net nog even genoemd in het debat. Gaan we het nog over hebben. CDA wil natuurlijk heronderhandelen over stikstof. Wanneer is alleen nog niet helemaal duidelijk. Oh ja, er komt een nieuwe stikstofwet. Ook wel nog de vraag op welke termijn. En 2035, moet dat nou 2030 worden? Nog niet helemaal duidelijk. Provincies wachten nog op regelingen. Snapt u het nog? Verder gaat het helemaal prima hoor, in Den Haag.
Los het op of stap op.
Dames en heren uit het kabinet, waarom zit u er nog?
Als je remt en op het gaspedaal tegelijk trapt, weet je één ding zeker. Je eindigt in de vangrail.
Rutte, Kaag en Hoekstra hebben een politieke burn-out.
Nadat alle oppositiepartijen hun plasje hadden gedaan, ontstond er een rij voor de interruptiemicrofoon tijdens de inbreng van de VVD. Ondertussen doen de verdeelde regeringspartijen er alles aan om duidelijk te maken wat ze nou echt willen.
De VVD is voor de afspraak die we gemaakt hebben in het coalitieakkoord.
Want we moeten van plannen naar actie.
De verwachting is dat de coalitie gewoon achter het kabinet blijft staan. Dus wat is het nut van dit debat?
Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.
Ja, dat zou je zeggen. Ja.
Heeft het nut, zo'n debat?
Nou ja, we hebben een democratie. Dus als je geen debatten meer wilt, ja, dan heb je dus blijkbaar ook wat problemen met democratie. Dus ja, volgens mij altijd.
Maar als ze allemaal achter het kabinet blijven staan, de coalitie, dan komt er wel een motie van wantrouwen, maar dan gaat het kabinet niet vallen.
Weet je dat? Een
wordt er te veel op gehoopt misschien?
Een debat, geen motie van wantrouwen ingediend door Wilders, is een debat niet geleefd. Parafraseer ik maar even, wat we allemaal kennen. Dus dat vind ik allemaal.
Hij doet het altijd.
Hij doet het bijna altijd.
Ja. Wat wel bijzonder was vanochtend, en dat vond jij ook bijzonder, de oppositie ging met elkaar overleggen om ervoor te zorgen dat ze meer tijd hebben om de coalitie aan te vallen?
Nou, wat je heel vaak ziet, is dat dan iedereen elkaar begint te bestrijden. Terwijl hier natuurlijk, waar het hier over gaat, waarom hebben we zo'n aardverschuiving gehad bij de verkiezingen? Wat gaat er gebeuren met al die ingewikkelde dossiers, waaronder stikstof? Daar gaat het hier over. Ja. En daarvoor moet toch echt vooral bij de regering en de regeringspartij moeten antwoorden komen. Dus dat ze nu eens eindelijk elkaar niet te grazen genomen hebben, maar gewacht hebben.
Oppositiepartijen gingen even om tafel zitten om te zeggen, jongens, we gaan elkaar geen kritische vragen stellen.
Ja, klopt.
Heb je dat ook wel eens meegemaakt?
Nee, ik heb van 2012 tot 2017 in de oppositie gezeten. Ik heb het toen wel eens gebeurd, dat waren geprobeerd.
Ja?
Dat waren de grote jaren van de zorghervormingen. Ik heb het toen wel eens geprobeerd. Maar dat is mij toen met Fleur Agema en Renske Leijten, dat waren de andere smaakmakers in die debatten, in die tijd helaas niet gelukt.
Maar vandaag dus wel. We schakelen even over naar Den Haag. Onze politiek verslaggever Mark Kampers is daar. Mark, wat heeft volgens jou dit debat tot nu toe opgeleverd?
Nou, tot nu toe heeft het niet heel veel opgeleverd, moet ik zeggen. Maar wel een eensgezinde oppositie. Wat je net al vertelde, ze kwamen vanmorgen bij elkaar. En iets meer dan een uur waren ze ook alweer uitgesproken. Nou, nu is premier Mark Rutte aan het woord. En het ging net aan het begin van het debat helemaal mis. Want de vicepremiers moeten namelijk hun mond houden en mogen vanavond niks zeggen tijdens het debat. En dat is dus helemaal in het verkeerde keelgat geschoten bij de oppositie.
En Geert Wilders, zit hij een beetje scherp in de wedstrijd?
Geert Wilders zit zeker scherp in de wedstrijd. En wat heel erg opvallend is, de afgelopen dagen hebben we heel veel gehoord over 2030, hè, en een mogelijke vertraging van het stikstofbeleid. Rutte benadrukt iedere keer maar weer, er is geen sprake van een pauze. We gaan gewoon versnellen. Laten we daar even naar luisteren.
Nu begint hij gewoon heel arrogant weer opnieuw te zeggen van nou, we gaan versnellen en het gaat lukken. Het gaat niet lukken. U heeft in de kern van uw coalitiepartijen, de D66 en CDA, heeft u een majeur meningsverschil. Uw kabinet sijpelt door uw handen heen. U bent het kwijt, u bent het zelf kwijt en u houdt heel Nederland voor de gek.
Het is in ieder geval de eerste keer, voorzitter, de heer Wilders mijn leiderschapskwaliteit roemt. Ik noteer dit compliment en verder hou ik toch echt mijn woorden staande. Dit kabinet, deze vier partijen, zijn het met elkaar over eens dat we wat betreft de kortere termijn alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat we tot die stikstofreductie komen. Dit is cruciaal, want zoals Heerma en anderen het zeiden, het bad stroomt over.
Dankjewel, Mark. We blijven nog even hangen daar, want we komen zo meteen nog bij je terug. Mona, er werd net nog even aan jou gerefereerd in het debat. Het gaat nu natuurlijk over dat die coalitiepartijen het niet met elkaar eens zijn. Ze liggen overhoop met elkaar. Heb jij ook wel eens meegemaakt? Dat je het niet eens was met de rest?
Ja,
toen ging het over corona.
Ja, klopt.
En Artje Kuiken zei, toen ze het niet met elkaar eens waren in de tijd van de staatssecretaris. In jouw geval, toen hebben ze jou ontslagen, Mona.
Ja, dat klopt. Maar ik heb een beetje een trend gezet. Want naar mij is het meerdere keren gebeurd. Kort daarna heeft Arie Slob eens een keer wat gezegd over het onderwijs, wat niet helemaal in overeenstemming was met het regeerakkoord. En recent zag ik volgens mij Sigrid Kaag weer iets over klimaatdoelen zeggen.
Wat maar dit kan toch helemaal niet?
Nee, het is allemaal heel bijzonder, want het kabinet spreekt met één mond. Er zijn trouwens landen in de wereld waar dat anders gaat, hè? Maar wij hebben dat zo hier afgesproken. Maar ja, animals are equal, maar sommigen wat meer dan de anderen. Zo werkt dat.
Klopt. Het gaat over meer dan alleen stikstof. Het gaat ook over Groningen, het gaat ook over woningbouw, over toeslagen. En Farid Azarkan van Denk was in zijn betoog vanochtend fel over de rol van Rutte bij het toeslagenschandaal. En dat schoot even in het verkeerde keelgat.
Tienduizenden ouders en kinderen het toeslagenschandaal heeft hij zo lang opgejaagd en vernederd met een zelfbedacht institutioneel racisme methode. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.
Mevrouw Hermans was mij voor, maar toch maar een persoonlijk feit. Want die opmerking, ik heb hem maar even de heer Azarkan laten uitrazen tot het eind van zijn betoog. Maar die is mij ook totaal in het verkeerde keelgat geschoten. Die fraudewet is aangenomen met brede steun in de Kamer. Later bleek dat er ook echt fouten in zaten, die zijn hersteld. Maar mij nu op te plakken dat via die fraudewet met brede steun in deze Kamer ik hier verantwoordelijk ben voor institutioneel racisme, is voor mij volstrekt onacceptabel. Volstrekt niet wie ik ben. Ik accepteer dit absoluut niet. Zo sta ik niet in het leven. En dat heeft hij als ik kan terug te nemen. Of hij doet het niet, maar dan is hij de knip voor de neus niet waard.
Als ik al als ik kan.
Voorzitter, ik neem dat niet terug.
Ja, dat was heel duidelijk.
Helder.
Goedele, jij zit wel in de Kamer. Dit wordt best wel persoonlijk. Is dat bij jullie ook wel eens het geval?
Ja, ja, en wij hebben. Dit gaat ook. Ik denk als je zit te kijken, dat je echt als kiezer, als kijker, dat je het vertrouwen in de politiek zo erg kwijtraakt. Omdat dat echt op de bal spelen is.
Op de man.
Veel eer, op de man spelen is veel eer dan op de bal. En dat je daardoor als kiezer het gevoel hebt, ja, maar los onze problemen op in plaats van elkaar zitten uit te maken. Wij hadden eergisteren een enquête bij ons en 7 op de 10 Belgen associëren met het woord politiek in eerste instantie het woord wantrouwen, in de tweede instantie walging en derde angst. En dan denk ik, we moeten echt als politici moeten we toch echt even anders er gaan instaan, toch?
Ik denk dat dat in Nederland
is net als in Nederland.
Geval is. Ja. Heb jij dat ook, Walter?
Nou, ik weet niet of je het vertrouwen nog kan hebben. Dat is een beetje meer een dingetje. Weet je, het lijkt wel of ze continu aan het liegen zijn over dingen en ja, ik vind het lastig. Ik volg eigenlijk niet eens meer de politiek daardoor.
Je hebt het vertrouwen misschien ook wel een beetje verloren?
Ja,
eigenlijk wel. Mona, wat ik me afvraag, we hebben net ook nog even zitten kijken naar Rutte. Hoe kijk jij naar Rutte?
Nou, ik zie wel een andere man, hoor.
Is het einde in zicht?
Ja, ik zie hem veel verbeterder. Je ziet ook aan zijn mond dat hij af en toe veel strakker ziet. Volgens mij realiseert hij zich wel dat het klaar is. Zo langzamer.
Denk je echt dat hij dat op dit moment denkt?
Ja, ik denk dat hij het wel
ziet. Hij voelt het aankomen.
Ja, ik denk het wel. Maar weet je, als je nu ook naar dit debat kijkt, want het is wel waar wat je zegt. Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk hoe ze hier met elkaar een soort totempaal gemaakt hebben van het jaar 2030. Terwijl ik heb contact met gedeputeerden gehad en
provincie.
Ook vandaag weer gehad tussen de bestuurders in de provincie. En die zijn gewoon bezig met plannen maken in gesprek met boerenbedrijven. Die hebben een paar dingen van Den Haag nodig. Niet het jaar 2030.
Die hebben dat eigenlijk al losgelaten. Die zijn bezig met plannen ook
die hebben
na
voor
2030.
Voor de verkiezingen is er al van heel veel provincies gekomen van stop nou met die fixatie. Het maakt het alleen maar moeilijk. Wij hebben soms boerenbedrijven die willen eigenlijk morgen al stoppen. Daar hebben we wat geld voor nodig. Kom met het geld.
Ja.
We hebben soms boerenbedrijven moeten net even verplaatsen. Soms moeten er wat innovatieve maatregelen genomen worden om een stikstofreductie te realiseren. En in Den Haag zitten ze elkaar af te fikken over een jaartal wat niet eens in de wet staat, maar alleen in een regeerakkoord.
Het schiet dus niet op. Ga nog even naar Mark. Gaat daar best wel heftig aan toe dus nog vanavond. Wat verwacht jij eigenlijk?
Nou, ik verwacht dat Mark Rutte dus zeker wel wat mag gaan uitleggen. Maar ik verwacht weinig echte antwoorden op de vragen die de oppositie heeft. Hè. Gaat het coalitieakkoord nou opengebroken worden? Houden jullie nou vast aan 2030? Want Jan Paternotte heeft van D66 zojuist al gezegd dat als 2030 van tafel geveegd wordt door het CDA, dan moet er een alternatief komen. Ja, ik zie nog steeds gewoon een wanhopige coalitie die er niet echt uit lijkt te komen. En dat ze dus tijd aan het kopen zijn de komende maanden. En dat ze aan de provincies overlaten. Maar ja, over een aantal maanden zitten we denk ik nog steeds met dezelfde problemen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe lang dit kabinet het nog gaat volhouden.
Nou, dankjewel Mark. Heel veel plezier daar vannacht. Misschien kon ik je er ook nog wat tegen uiteindelijk. Wat denk jij? Kan dit een kabinetsval opleveren uiteindelijk?
Nou, ik denk niet vanavond nog. Maar ja, je weet het nooit hè, in Den Haag. Dat is aan de andere kant, ja, sorry Wolter, ook wel weer het leuke aan politiek. Je weet aan het begin nooit hoe je dag eindigt.
Nee, er kunnen altijd nog verrassende dingen gebeuren.
Ik vind dat ze je weer terug moeten nemen.
Nou, Mona heeft er geen zin in, weet ik.
Nee,
dankjewel, Mona. We gaan naar bizarre beelden uit Amerika. De concerttour van Taylor Swift is in volle gang. En daar is nu wel een hele bijzondere video van opgedoken. Je ziet hier een karretje, een schoonmaakwagentje het podium oprollen. En wie komt eruit? Taylor Swiffer. Sorry.
Ja. Swiffer. Oh, flauw. Ja,
hij is wel goed.
Waarom zou je dat doen? Kijk, het was dus een nep schoonmaakwagentje. Daar zat zij in. En ze werd in dat wagentje het podium opgeduwd.
Oh,
waarom zou je dat doen, Wolter? Jij bent onze superster.
Omdat ze niet
kun jij je erin verplaatsen?
Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen bedenken, want er staan honderden camera's. Er staan zoveel mensen die vrouw willen vastpakken. Die alles, die vinden dat helemaal. Ja, en nou is ze gewoon uit beeld. En heel kort op het podium eruit stappen en zingen.
En het scheelt ook tijd. Dat je niet de hele tijd op de foto moet met mensen.
Je bent toch zenuwachtig voordat je zo'n grote show doet.
Maar dat is zo'n nep schoonwagen.
Ja, zo groot. Echt zo, wat zit daarin voor een schoonmaakmachine?
Dit is ook weer, hè?
Ik zou willen zien hoe zij daarin zit. Zit zij op een bolletje?
Hoe zit ze zich dan te concentreren?
Zit daar nog drie make-up mensen naast haar?
Champagne aan. Ja,
dat zou ik willen zien.
Het is grappig genoeg niet de eerste keer dat Taylor Swift zoiets doet. Dit zijn maar geruchten, maar toch, het is wel heel interessant, want in 2018 ging er een foto rond bij een hotel en toen werd gezegd dat ze in deze koffer zat.
Zou kunnen.
Om te voorkomen dat ze...
Hoeveel centimeter is ze?
Geloof jij dit?
Ja, dan moet ze toch wel max 1,60 zijn.
Volgens mij is zij niet heel groot.
Zij is vrij klein, volgens mij.
Ja.
Daar kan je echt wel in, hoor. Als je ziet waar goochelaars hun mensen in...
Met gitaar wordt lastig.
Maar
gitaar past niet.
Is dat ook niet een beetje de truc dat je daardoor dat soort speculaties gaat aanmoedigen? En daar zit ze en daar zit ze.
Dat het een soort publiciteit op.
Ja, publiciteitsstuntje wordt.
Ze heeft gewoon helemaal geen zin meer in die paparazzi. Heb jij wel eens zoiets gedaan? Jij moest ook van je afslaan.
Nee,
natuurlijk,
nee, nee. Jij bent ook niet zo groot, hè? Nee.
Voor Bokito hebben ze niet heel veel aandacht gehad toen, denk ik nog. Want ik ben wel een keertje op een studentenfeest. Ja, dat klinkt ook weer bizar. Moest ik in een doodskist opkomen.
Wat?
En dan moest ik echt een half uur lang de vlieger zingen. Maar dat doen ze wel vaker. Dat hebben ze met Hazes ook gedaan vroeger.
Maar in een
en dat heb je gedaan?
Toen was ik net begonnen met mijn carrière.
Gezellig.
Dan doe je dat. Dat was toch... Ja,
we hebben een verrassing.
We hebben een doodskist.
Nee, laten we maar komen, jongens.
Nee, nou ben ik verder.
Nee, maar jij hebt wel eens capriola uitgehaald bij het podium. Daar hebben we ook beeld van.
Onderuit.
Laten we even daarnaar kijken.
Kijk eens
wat hier gebeurt. Daar ga je, hoor.
Habo! Oh.
Wat is nou het geval? Ze hadden daar vloerbedekking op dat podium gelegd. En ik blijf gewoon achter een stuk vloerbedekking hangen.
Dit is jou één keer overkomen en niet nog een keer.
Nee, dit is één keer gebeurd. Dit.
Ja, gelukkig maar. Hey, we gaan naar een iets serieuzer onderwerp. We gaan het hebben over Ridouan Taghi, met jou, Peter. Want het is een fascinerend verhaal uit de rechtszaal. Volgens een Nederlandse commando uit de geheimzinnige 102-compagnie... is er een plan geweest vanuit de overheid om Taghi ofwel te ontvoeren of zelfs uit te schakelen in het buitenland.
Op een kazerne in Roosendaal zou er in 2019 een geheim plan zijn besproken. De militair zegt dat hij bezoek krijgt van twee collega's van het korps commandotroepen. Ze komen bij hem om advies te vragen over een mogelijk plan om Taghi uit te schakelen. De advocaat van de militair vertelt dit opvallende verhaal tijdens een rechtszaak. Maar volgens het Openbaar Ministerie zit het heel anders. De 44-jarige man zou juist afglijden naar de kringen rondom Taghi. Justitie beschuldigt hem van wapenhandel en drugsmokkel. Wilde de staat Ridouan Taghi liquideren?
Dit klinkt als een heel bizar verhaal. Kun jij je voorstellen dat dit echt een plan is geweest?
Nou, ik weet zeker dat de MIVD, dus bijvoorbeeld de Militaire Inlichtingendienst, niet het braafste jongetje van de klas is in de wereld. En dat zij clandestine operaties uitvoeren.
Clandestine betekent illegaal.
Dat, ja, dus operaties die niet zeg maar goedgekeurd zijn door de rechter of andere procedures die in de wet zijn vastgelegd.
En kun je daar voorbeelden van noemen dan, naast zo'n plan?
Nee, want als ik het zou weten, dan zou ik het hier zeker niet zeggen aan tafel.
Jammer.
Dat is zeker zo. Kijk, of het geweest is dat het gaat om bijvoorbeeld iemand opsporen en neutraliseren. En of dat in het begin eigenlijk is neergelegd als een soort van, nou, kijk eens wie daar is. Dat is nog maar de vraag natuurlijk of het echt liquideren is geweest. Want ik zie niet zoveel voordelen voor de Nederlandse staat om Taghi te liquideren. Het proces Marengo kost zo'n 250 miljoen, dus dat hadden ze dan bespaard. Maar daar zullen ze het niet voor doen.
Maar op het moment van dit plan werkte Dubai nog niet mee aan zijn uitlevering ook.
Nee, dat
misschien
is
dat dan meespeelt?
Dat speelt mee. Het was ook een van de redenen voor Sil A, zo heb ik begrepen, om niet te veel daar in de kijker te willen lopen. Want het is een jongen die heel veel clandestine operaties doet. Een militair die daar echt wel een van de specialisten in Nederland, ik zal hem geen James Bond noemen hier, hè, van Nederland, maar hij deed veel van die operaties.
Hij doet denken aan James Bond.
Dat zou dan zijn dat hij een license to kill heeft. Hè? Dat is wat anders.
Dat is dan net niet.
Maar hij wilde bijvoorbeeld niet, er hangen ontzettend veel camera's in Dubai. En als je veel clandestine operaties doet, dan wil je niet verbranden op die camera's.
Ja. Dus. Kun je in het kort uitleggen, want ik vind dat die details in deze zaak en in dit hele plan zijn fascinerend. Kun je in het kort ook uitleggen waar het dan over gaat? Want hij wordt dus verdacht van dat hij mee heeft gewerkt aan zo'n bende. Maar zelf zegt hij, nee, ik heb wat dingen gedaan en dat moest ook van de overheid. Kun je dat uitleggen?
Nou ja, ik heb vanmiddag even met meester Ruperti gesproken. Dat is echt wel een grote man op het gebied van het militair strafrecht. Zijn advocaat. Hè, die ook gewoon de oprichter is van de militaire balie. Dat is niet zomaar iemand die onzinverhalen verkoopt. En ja, die zei ook van, nou, dit is nou een typisch voorbeeld van wat heet in deze wereld een doodvalbriefje. Zo van, op het moment dat jij een bepaalde clandestine opdracht krijgt en het gaat fout, je wordt bijvoorbeeld ontdekt of er ontstaan dit soort problemen, dan mag jij doodvallen. Dus dan is het niet meer zo dat je daar verder hulp nog voor krijgt.
Dan word je dekken helemaal losgelaten.
Dan dekken ze jou niet. Hè. Je zou het kunnen zien in het kader van de Oekraïne, waar dan laatst in Petersburg iemand werd opgeblazen, een blogger. En ja, als dat een Oekraïense geheim agent is geweest, dan wordt hij dus verder niet meer gesteund. En als die dan wordt gepakt, dan hangt hij gewoon. Nou, dat zou in deze zaak volgens Ruperti dan ook gebeurd zijn. Hij heeft natuurlijk gevraagd om een aantal mensen te mogen horen. Omdat dat ondervragingsrecht heel belangrijk is in het strafrecht. Dat als je beschuldigd wordt voor iets, dat je mensen kunt ondervragen van de MIVD en de AIVD, die daar dan betrokken zouden zijn.
Die gaan geen antwoorden
geven. Dat zeg jij nu zo. Maar eerder nog, het Militaire Strafkamer heeft gezegd, wij staan dat niet toe.
Oké. Ja.
En dat is natuurlijk een beetje zoals a few good men. Hè? You can't handle the truth.
Mag ik eens iets vragen? Maar wordt er ook getwijfeld aan het stukje dat ze hem zouden gaan kidnappen? Want dat is toch een voldongen feit. Ik weet zelf dat dat in België gebeurt. Voortvluchtige criminelen die in het buitenland zitten, die in een land zitten waar geen uitleveringsverdrag meer is, die worden teruggehaald. We hebben daar een speciale eenheid voor. Die vliegen daar met private jets naartoe. In geuren en kleuren kunnen ze het je vertellen.
Nou goed, het is een spannend verhaal. Dus,
maar liquideren daar. Maar dat is.
Nou ja, het woord liquideren is ook niet gevallen in deze zaak. Maar goed, neutraliseren. Heeft ook een betekenis. Net zoals
uitschakelen.
Sensibiliseren, als het om Pieter Omtzigt ging. Maar je kunt je dus afvragen van nou, wat is hier gebeurd? En het is natuurlijk belangrijk, want dat is, vind ik, toch heel erg cruciaal in deze zaak. Kijk, we praten hier over een militair, hè, die Sil A. Hè, dat is een militair die echt heel veel voor Nederland gedaan heeft. Dat is echt een jongen waar wij veel aan te danken hebben. Dat zijn mensen die hun leven in de waagschaal stellen. Ik sta zelf ook zo iemand bij. En die zijn altijd bezig met hun gevaar voor eigen leven allerlei operaties te doen. En ik vind dat zo iemand het verdient dat tot op de bodem wordt uitgezocht wat er is gebeurd. En dat hij dus niet dat doodvalbriefje krijgt.
Duidelijk. Ja, duidelijk punt gemaakt. Als we heel even die rechtszaak parkeren, maar nog even op dat fenomeen inzoomen op dat je als staat dus de opdracht geeft om iemand om te leggen eigenlijk. Ja. In andere landen gebeurt dat. In Rusland, Iran, Amerika, Israël. Israël, de Mossad, heeft dat 1000 keer op zijn geweten, blijkt uit allerlei onderzoeken. Is het überhaupt juridisch mogelijk dat de Nederlandse staat zo'n opdracht geeft en dat gebeurt?
Nou ja, we moeten niet naïef zijn. De Nederlandse staat heeft ook allerlei opdrachten gegeven bij de treinkaping van de Molukkers. Ja. Dus we moeten niet naïef zijn. Maar ik denk in dit geval dat er te weinig voordeel te behalen valt. En ook politiek moet om nut gaan voor die mensen. Want er zit een groot risico aan om zo'n operatie te doen. Dus ik denk meer dat het een voorbereiding is geweest. Er is ook een voorbereiding geweest om een trainingscentrum op te zetten in Suriname. Er wordt gesproken in die berichten, en dan kan ik je ook meteen wel uit een droom helpen. Er wordt in die berichten gesproken over 570 mitrailleurs, 200 lange wapens, hè, dus geweren, et cetera. En daar schrik ik dan wel van. Want ik wil liever natuurlijk ook niet dat Tachi 570 mitrailleurs tot zijn beschikking krijgt. Maar Sil A stond er onbekend. En dat zeggen zijn collega's ook. Hè, die stond er onbekend dat hij dit soort clandestine wapenleveranties ook voor Nederland organiseerde.
Maar concluderend, zou jij het je kunnen voorstellen dat Nederland zoiets doet?
Ik denk dat het zou kunnen. Maar ik denk dat Nederland in dit geval niet de juiste staatsvijand heeft gehad om dat risico te lopen. Ik denk dat dat niet zo is.
Duidelijk. Eerste deel wel.
Roos, jouw kinderen, heb je eigenlijk door wat ze allemaal online doen?
Ja, wat je niet doorhebt, dat weet je niet. Dus, Sam.
Hoe ga je daarmee om?
Ik probeer wel een beetje in de gaten te houden. Mijn kinderen zijn 11 en 13.
Ja.
En die van 13, die leidt natuurlijk steeds meer zijn eigen leven. Maar hij laat me wel geregeld zien waar hij naar kijkt en wat hij tegenkomt.
Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat jongeren steeds meer moeite hebben met nepnieuws te onderscheiden van echt nieuws.
Het leven van jongeren speelt zich voor een groot deel af online. Ze doen dansjes op TikTok, gamen met hun vrienden en volgen het nieuws via sociale media. Uit onderzoek van de Hogeschool van Utrecht blijkt vandaag dat jongeren van 15 tot 24 jaar sneller vallen voor nepnieuws. En dat is zorgelijk. Door de ontwikkeling van sociale media zijn er steeds meer plekken waar nieuws gedeeld wordt. Jongeren kunnen niet alleen terecht op nieuwswebsites. Ook influencers houden hun volgers op de hoogte van het nieuws dat hen bezighoudt. En nu we door de snelle groei van AI overladen worden met deepfake beelden en gekloonde stemmen, lijkt een oplossing tegen nepnieuws ver te zoeken. Kunnen we jongeren wel beschermen tegen nepnieuws?
Mona, die foto van de paus.
Ja.
Laten we nog eens zien.
Ja.
Heb jij deze voorbij zien komen?
Ik zag die voorbij komen.
Mega.
Eerst dat door me heen schoot. Wauw, wat hip.
Ja, wat een mooie jas heeft
hij. Ik was zo door en gelaten.
Ik geloof het ook meteen.
De vraag net was, kunnen we van jongeren verwachten dat...
Ja, nee, natuurlijk niet.
Wat dacht je gewoon van ons, wij volwassenen?
Ik kwam er vandaag pas achter dat dit dus nep was.
Ja, nee, ik wist het wel eerder.
Ik had geen idee.
Mijn eerste gedachte was, wauw.
Ja. Maar Roos, bij jou thuis, wat komt er bij jou thuis dan voorbij? Ook bij...
Nou, je ziet wel, en met name, ik zit bijvoorbeeld niet op TikTok. Ik ben een dinosaurus voor TikTok. Maar ik weet wel dat voor de verkiezingen, dat opeens mijn 13-jarige zoon zei van... Hé, hey, die Baudet, man, is wel een rare gast, wel een grappige gast. Dan zei ik, nou, grappig.
Grappig.
Moet er van houden. Maar ik zeg, waarom zeg je dat? Nou, hij heeft allemaal gekke filmpjes op TikTok, een rare gozer. En die gaat naar... Ik zeg, kijk je daar dan naar met je vrienden of zo? Ja, dit en dit en dit. En toen ging ik hem wel vragen van, zou je op hem stemmen? Was ik wel benieuwd naar. Van, want, nou, dat wist hij dan ook weer niet. En toen...
Bijna wel.
Maar Je zag wel...
Het is hetzelfde met mijn zoon van 14, hè, over die gekke Baudet.
Nou ja, wat zei jouw zoon dan?
Die zei dat ook. Ja, maar papa doet toch ook goede dingen voor Nederland? Ik zei, hoe kom je daar nou bij?
Op zich is het natuurlijk niet gek.
Maar dat komt allemaal door die filmpjes die ze...
Alleen hij heeft wel een tik op zijn vingers gekregen van TikTok... omdat hij geld er ook heeft uitgegeven aan TikTok.
Hij heeft er echt campagne mee.
En dat is niet de bedoeling voor politiek gewin.
Maar het ding is, dat die filmpjes er zijn, is tot daar aan toe. Alleen, wij zien ze heel vaak niet. Of veel mensen boven de 35, boven de 30 ongeveer. Want die zitten niet op TikTok.
En ze vertrouwen een politicus misschien ook wel... die ze voorbij zien komen, sowieso. Snel.
Ja, nou ja, ja sommigen
sommige
ja,
wel. Dave, heb jij nog concrete voorbeelden van wat we voorbij zien komen... bij jongeren, wat je dan tegenkomt, waar je de mist in kan gaan.
Ja, het probleem is natuurlijk dat ook jongeren, maar wat Mona zegt natuurlijk ook ouderen, dat zij op zoek, ze hebben een mening nu al. En ze zijn ook vaak op zoek naar bevestiging van zo'n mening. En dat algoritme zorgt er ook voor dat je steeds meer bevestiging krijgt. Ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld ook heel veel berichten die ook een kern van de waarheid bevatten. We hebben bijvoorbeeld één interessant voorbeeld gezien in de oorlog in Oekraïne. Op een gegeven moment plaatste iemand een tweet van... nou ja, kijk, hier vieren ze dus in Oekraïne het feit dat Hitler jarig is met een groot hakenkruis. Nou, hier zie je die foto.
Ja.
Nou, je kan
dit lijkt een hakenkruis.
Nou ja, als je dit zo ziet en je bent al ervan overtuigd... dat Oekraïne een nazi-probleem heeft... je retweeteert, je bent boos, et cetera... dan ga je dit plaatje opzoeken. Op Google kan je eigenlijk omgekeerd zoeken... en je kan kijken, is dit plaatje ooit ergens anders voorgekomen? Dan blijkt dat er een YouTube-filmpje is... dat dit gaat om een Russisch filmpje... waarbij uiteindelijk voor een of andere astronaut... een 55-jarige verjaardag wordt gevierd. Ja. Maar die tweet is wel viral gegaan.
Ja.
En neemt iemand de tijd om rustig te kijken... nou, die afbeelding, ik ga die eens even opzoeken op Google... of dat wel echt die afbeelding is. Nou, dat is natuurlijk mijn tip waarom ik hier zit vandaag. Doe dat af en toe.
Ja.
Maar je ziet hoe snel dat kan gaan. Dat zelfs met die deepfake-foto's.
Bij Trump hebben we dat ook gezien de afgelopen dagen.
Ja, je ziet heel veel foto's van Trump verschijnen. En als je dit ziet en je bent al kwaad en het gaat allemaal snel... jongeren en ouderen plaatsen. Maar neem even de tijd. Kijk even bijvoorbeeld naar de armen van Trump hier. Je ziet bijvoorbeeld dat die armen, die zijn... Kort, dat klopt helemaal niet.
Maar hij heeft sowieso al...
Hij heeft niet zo'n lange
arm. Goed, oké. Als dat al niet overtuigend is, kijk even naar zijn nek.
Ja?
Als je daar verder op inzoomt, dan zie je dat er heel vreemd op staat.
Ja.
Kunstmatige intelligentie heeft best wel moeite met menselijke vormen en maten. Dus op dit moment, als je de tijd neemt en je gaat goed die foto's onderzoeken... dan zie je gewoon veel foutjes.
Dat was ook bij een andere foto van Trump toen hij aan het... Ja, dit ziet eruit als een hele mooie foto.
Ja, ik weet niet of iemand aan tafel... zoom even in op zijn handen als dat kan.
Wel aardig dat ze de handboeien eraf hebben
gehaald. Dan zie je bijvoorbeeld dat Trump hier bijvoorbeeld 7 vingers heeft.
Ja.
Nou ja, als het goed is, als we het correct hebben... heeft zelfs Trump gewoon 10 vingers. En daar zie je dus aan dat het echt even tijd en moeite kost... Ja, om dat te onderzoeken.
Maar het blijft toch wel heel eng, want veel van die is jonger... maar ook wij inderdaad, wij trappen daarin. Dat wordt doorgetweet.
Heb jij er vaak in?
Ja, absoluut. Ja, tuurlijk. Die witte jas van de paus. Ik verneem nu net dat hij die niet net aan had. Dus oké, ik ben wel een Belg, maar ik ben niet blond. Dus ja. Maar ik vind het toch wel eng, want ik geef seksuele opvoeding soms bij jongeren. En dan zie je ook wat ze allemaal voor verhalen van het net halen. En je probeert daar een tegengewicht tegen te bieden. En ik vind dat zo moeilijk. Het begint al met... Waar haal je dat? Welke naam staat daarbij? Want dat wordt doorgestuurd. Check die namen. Jij gaat nu naar vingers kijken. Maar jongeren doen dat niet.
Heb jij nog een tip, Dave, voor jongeren, maar ook ouders van jongeren? Van waar kun je nou het beste op letten?
Ja, het belangrijkste is eigenlijk, lees gewoon überhaupt een artikel helemaal door. Nuance komt vaak achteraf, ook bij voor de media. Je hebt altijd bij zo'n website wel eens over ons of een disclaimer... dat je even kijkt, waar komt die website vandaan? En doe af en toe dat omgekeerd zoeken. Daar zijn ook websites voor dat je even ziet waar die maar... Ik ben natuurlijk een bargast voor duiding, maar ik wil toch een mening geven over die stelling.
Nou, doe vooral.
Ik denk op korte termijn dat dit heel lastig wordt om jongeren te
richten. Nou, ik denk dat jongeren ook eens gewoon... Ik denk dat we ook eens gewoon jongeren moeten aanmoedigen om de krant te lezen... en niet alleen maar nu.nl. Want door de krant te lezen krijgen ze veel breder kader. En dan kunnen ze
Mag ik even iets proberen? Want wij hebben vandaag een mbo-klas... hier in de studio. Die wilde je graag een keer bij zijn. Bij de laatste uitzendingen.
Ja, dacht dat die voor
wat
jou
mij leuk lijkt. Kunnen jullie handen omhoog. Wie leest er een krant? Überhaupt?
Eén.
In de ochtend? Ja. Ik zie een leraar dus zijn hand opsteken. Niemand, hè? Wie zit er wel eens op TikTok?
Dat kan toch echt niet.
Wie zit er wel eens op TikTok? Nou, daar ga je al.
Ja,
wie
kijkt er al?
Iedereen.
Wie kijkt er nog televisie van jullie?
Wie kijkt er nog naar 7:30?
Ja, maar serieus.
Vanavond kijken jullie ernaar, want jullie zitten erbij.
Mijn zoon kijkt nooit meer tv. Die van jou wel?
Nee,
dankjewel, Dave, voor je uitleg. Straks, de koning heeft een eigen podcast. Gaan we het over hebben. En Mona, als je moet kiezen, Nick of Simon? Niet zeggen, we komen er zo meteen op terug. Tot zo. Straks laten we de beelden zien bij Ajax Feyenoord. Die wedstrijd is stilgelegd vanwege vuurwerk. Daar straks meer over. Maar eerst Roos. Rosanne.
Ja? Ik weet dat er heel veel mannen zijn.
Ik wist dat je mee zou doen.
Ja, dat
ik had je opgehoopt.
Maar dit is wel een beetje tegen mijn wil.
Ja. Leuk, maar elke keer weer een ander.
Ik zal je vertellen, ik heb helemaal geen goed geheugen. Ik heb een heel slecht geheugen voor telefoonnummers en jaartallen. Ik weet amper wanneer ik zelf geboren ben. Maar het repertoire van Nick en Simon.
Dat blijft gewoon in je hoofd zitten.
Eén keer horen, nooit meer kwijt.
Waarom is dat goed? Lang kunnen we niet meer van ze genieten als duo dan. Want ze houden op al om, als muzikaal duo. Los van elkaar gaan ze natuurlijk wel verder.
Want het een kan niet zonder het ander.
Nou, niets blijkt minder waar. Afgelopen zomer maakten Nick en Simon bekend dat hun wegen na 17 jaar gingen scheiden. Vanavond begint de reeks afscheidsconcerten. En daarna is het over en uit voor het muzikale duo. Voor de fans is dat een hard gelach.
Ja, dat is heel jammer, ja.
Maar ook Volendammers doet het een beetje pijn. Hoe moet het namelijk verder met hun geliefde palingsound? Ooit waren de Cats de grondleggers, maar die zijn al decennia uit elkaar. BZN bestaat ook al niet meer. En nu hangen zelfs Nick en Simon hun microfoons aan de wilgen. Droogt de palingsound op?
Ja, daar gaan we het over hebben. De palingsound met Wolter natuurlijk ook met jou, Mona. Ja, heb jij een traantje erom gelaten?
De palingsound trouwens, dat, de grondleggers daarvan, dat zijn mijn ome Jan en Jaap Buijs.
En Willem van Koot, hè?
Die gingen naar Willem van Koot om Willem, hun muziek te promoten met een pontje paling.
Dat verhaal moet ik heel even uitleggen. Want steeds als er een hit was, namen ze een pontje paling mee.
Ja, ging Jaap Buijs, die ging naar de radio toe. En dan had bijvoorbeeld BZN, of nou ja, eigenlijk George Baker ook. Hè, die zat ook daar ook, in hetzelfde gebeuren. En dan kwam hij bij de radio en had hij een pond paling mee. Maar Joost en
Om
uit te delen, zodat ze die plaat gingen draaien. Maar Willem had op een gegeven moment gezegd, ja, heb je hem weer met zijn palingsound.
Ja.
Daar is mee begonnen uiteindelijk.
Mooi verhaal. Maar Mona, traantje omgelaten, ga je ze missen?
Ja, ik kom ze natuurlijk gewoon tegen. Dus ik
mist ze niet.
Maar ik vind het gewoon, ik ben het niet met jou eens. Ik vind het ontzettend goed. Zit goed in elkaar. Lekker.
Nee, dat was een compliment. Dat was een compliment van Roos.
Vreselijk.
Nee, zei het niet.
Dat was een compliment.
Nee.
Mona, nog even. Hoe komt het nou dat ze zo'n ruzie hebben achter de schermen, Nick en Simon?
Volgens mij hebben ze geen ruzie. Ik kwam laatst... Weet je
wanneer iemand ligt als hij de andere kant op...
Nee, want ik kwam laatst Simon nog tegen.
Jij weet het verhaal, maar jij gaat het niet vertellen.
Zijn schoonouders wonen bij mij in de straat. Ja. En toen vroeg ik, ik zeg, god, Wethek nou hoort. Zeggen wij nou tegen elkaar. Maar dat is helemaal niet waar. Maar je moet je voorstellen, deze jongens waren 15, 16 toen ze met elkaar begonnen. En ze zijn inmiddels in rond de 40, hè.
Ja.
Het is op een gegeven moment ook volgens mij creatief op.
Maar jij zegt, ze hebben geen ruzie
achter. Nee,
ik snap wel waarom dat gezegd wordt. Want ze zijn best wel koeltjes naar elkaar. Als je ze op het podium ziet staan, ook nou een concert geven voor 20.000 mensen. Dan al ga ik 40 jaar, dan doe ik nog steeds dit, hoor. Yeah, met z'n tweeën.
Jij bent een ander mens.
Dat is wel heel eerlijk.
Ik heb 5 zonen. De een als die binnenkomt, hey, mam. En de ander, hoi.
Ja, nee, maar beeld van, vraag, is het veranderd? Waren ze daarvoor voordien wel zo heel intiem? Nee.
Het zijn wel, jongens, het is wel echt een groot stuk Nederland.
Zeker
waar we het
weten.
Over hebben.
We gaan er ook over doorpraten. Maar eerst nog heel even kijken naar superfan Iris. Want die baalt ook wel echt als een stekker.
Ruk. Ik moet het netjes houden. Maar ik snap hun keuze. Je kan niet voor altijd bij elkaar blijven. Ja, dit zijn 2 levensgrote kartonnen poppen van ze. Ik heb hier een zin uit een liedje van hun. Zing je eigen lied, het is de mooiste melodie. Ik heb gewoon het nu juist drukker, want ik moest ze nu beide blijven bezoeken.
Het is eigenlijk positief, je kan nu naar meerdere concerten.
Ja, dat scheelt, ja. Het kost wel meer geld, maar ik heb het ervoor over.
Droogt de palingsound op, wat jou betreft,
denk
Walter?
Nee? Denk het niet. Ik denk dat er achter de schermen al lang weer gewerkt aan een nieuw talent of zo. Ik zie Jan er bijvoorbeeld wel vooraan dat hij straks met een nieuwe artiest gaat komen.
Jan Smit.
Ja, Jan Smit. Die hebben wel... En trouwens, ze zijn volgens mij allemaal met zangzaad geboren daar. In Volendam, want ze kunnen allemaal goed zingen.
Hoe komt dat eigenlijk? Zit er iets in het water?
Nou, ik kan absoluut niet zingen.
Probeer,
trouwens.
Doe eens.
Nee. Yo, het is, sinds ik uit de politiek ben, word ik voor allerlei zangprogramma's op tv.
Mooi vrouw,
ja? Ja, welke programma's?
Dat
ken je vast.
Zeg maar.
Maar ik kan gewoon niet zingen. Ik kan het echt niet. Ik kan het echt niet. Terwijl ik echt kan.
Hoe kan het dat iedereen, dat er zoveel getalenteerde mensen uit Volendam komen?
Gevoel voor ritme. En
kan je wel dansen,
ja. Ja, daarom. Dat kan ik wel. Maar wat je heel vaak hoort, dat toch een beetje in de geschiedenis zit vanuit de kerkmuziek. Dat is melodieus.
Ja, dat is het. Wat is de palingsound precies? Wat maakt het echt de palingsound?
Ze zegt het eigenlijk meteen heel goed. Ze zijn in Volendam heel goed met melodieën. Ze maken echt nog mooie melodieën in de liedjes. En, ja, en de teksten zijn ook vaak goed. Ik weet niet wat dat is. Maar...
Laten we ook even naar de drie J's kijken.
Laat het water mee.
Mannen?
Dat is mijn lievelings.
Ja?
Nederland.
Je zegt gelijk als je het hoort, je zegt, prachtig.
Prachtig. Maar hun nieuwste liedje trouwens, dat ze zijn weer terug naar deze sound. En dat ook weer die teksten, die melancholie.
Ze waren best
Peter, wil jij dat?
Ik heb helemaal niets mee met...
Oké, dan ga ik gauw door.
Nou. Maar ze waren best, de drie J's waren best wel eigenwijs in hun repertoirekeuze.
Ja, wie is jouw favoriet
uiteindelijk? Terug, hè?
Ze zijn nu weer terug.
Nou, als je haar ziet, heet dat liedje.
Ze wilden geen commerciële muziek maken, gewoon puur wat zelf. En Jaap is natuurlijk een van de beste zangers van Nederland, hè?
Ja.
Vergis je niet.
Wat is jouw favoriete palingsound?
Ik vind Jan Smit gewoon ook heel goed. Die maakt ook hele goede liedjes.
Ja. En die zien wel je ook
Leef
heel
nu, wat kan gaan voor Jan en alle mannen.
Even kijken ook naar Jan Smit dan.
Heerlijk.
Leef nu het kan, praat met Jan en alle man. Vlug de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het woord, zodat iedereen het hoort.
Heb je ook een Vlaming sound?
Goh, nee, spijtig genoeg niet. En ik ben daar wel heel jaloers op. En dat zeg ik heel vaak, omdat Nederland heeft echt heel veel van die volksliederen toch. Palingsound had ik nog nooit van gehoord.
Je hebt ook een beetje hemelsblauw bij jou.
Maar wij kennen die liedjes wel. Maar in Nederland, iedereen zingt dat mee. Kom je in een café binnen, jong en oud, jeugd, jullie leeftijd. Die zingen dat mee. En ik ben daar zo jaloers op.
Wat er bij ons ook nog gebeurt, dat ze met...
Wacht even jongens, niet tegelijkertijd.
Wat bij ons ook gebeurt, wij hebben nog steeds plekken waar gewoon de jongelui heen gaan met drumsticks, gitaar op hun.
Komt er een nieuw talent?
Met elkaar zijn ze nog steeds muziek aan het maken.
Een van jouw 5 kinderen?
Er zijn er 2 die goed kunnen zingen. Echt 3 waar? Spelen een muziekinstrument.
Dus uit jouw familie kan misschien wel de volgende...
Nee, ik denk niet dat ze dat gaan doen. Maar er is absoluut nieuw talent. Mel, dat is trouwens ook de kleindochter van Piet Veerman. De
liedzanger
van de Cats.
Die zangeres.
5 Volendamme jongens. Hoe je het uitspreekt, Dandelion of Dandelion. Dat is een beetje Crosby, Stills, Nash en Young sound. Ja, dat is ook fantastisch.
Weet je wat mooi is, jongens, om nog heel even af te leren, nog even het favoriete nummer van Roos.
Ja.
Dat is niet deze. Dat is niet deze.
Is het de verkeerde?
Rosanne. Dat is niet jouw favoriet, maar deze is ook heel erg leuk met Jan Keijzer. Maar deze wel.
Ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander. En mij doet het pijn. Want jouw liefde waarmee jij mij soms.
Eigenlijk zelf helemaal niet meer willen spelen.
Ja, op een gegeven moment ben je er gewoon helemaal klaar mee.
Ik zeg ook al 28 jaar, ik heb de hele nacht liggen dromen. Dat blijf ik, maar dat blijf ik toch doen. Omdat en dit was voor hun echt hun allergrootste hit. Hè?
En de palingsound droogt dus niet op.
Nee.
Dave, we hebben ook nog nieuws. Oh nee, we gaan eerst nog even kijken naar die heftige beelden uit de Kuip in Rotterdam. Daar is de halve finale voor de beker tussen Feyenoord en Ajax. Na 21 seconden al stilgelegd. Enorme rookwolken, zie je. Roos, jij bent Ajax-fan?
Ja, maar ik vind dit gewoon een gekkenhuis. Ik echt vind het echt beangstigend. Ja.
Hoe krijgen ze dat binnen trouwens? Ja. Je wordt
worden ze niet goed genoeg gecontroleerd.
Zag je ook allemaal vuurwerk.
Spakenburg ook.
Levenslang stadionverbod. Wat vuurwerk bij dit soort wedstrijden. Maar dit is wel echt heel extreem.
Ja.
Heel eng.
Zeker. Het staat inmiddels begrijp ik dat de wedstrijd weer...
Nee, niet verraden.
Jawel.
Ik mag het niet verraden?
Nee.
We gaan verder.
Nee, geen spoiler. Het
staat 1-0 voor Ajax. Sorry. Maar ik hoorde dat de wedstrijd verder echt helemaal niks aan is. Dus ik zou vooral blijven kijken naar dit programma. Volgens de politie lopen tienduizenden Nederlanders acuut gevaar. Daar schrik je je rot van. Cybercriminelen hebben namelijk gegevens gestolen waarmee ze zich kunnen voordoen als jij of ik. En de politie brengt vandaag dit spannende filmpje naar buiten.
Van meer dan 2 miljoen mensen wereldwijd is een online fingerprint gestolen. Er zijn meer dan 50.000 Nederlandse slachtoffers. Hackers hebben je online leven overgenomen. Je social media, je meest intieme foto's, je bankrekening. Ze kunnen ermee doen wat ze willen.
Wij zetten echt alles op alles om deze vorm van cybercrime te bestrijden.
De website waar jouw gegevens werden verhandeld is offline gehaald door de FBI. Wereldwijd zijn er honderden invallen gedaan en criminelen aangehouden. Ook hier in Nederland.
Wat willen ze van me? En waar moet ik nog meer alert op zijn? En hoe lang gaat het nog duren?
Dit was dus een filmpje van de politie. En wij keken dat vanmiddag. Toen zagen we dat slachtoffer. Dachten van, ja, is het wel helemaal echt? Maar ja, we hebben dat nog heel even gecheckt bij de politie. En dit is echt een slachtoffer die echt zo geëmotioneerd raakt. Peter, hoe groot is deze zaak?
Nou, dit is een hele ernstige zaak. En vooral omdat het hier niet alleen gaat om de roof van wachtwoorden. Maar ook om alle informatie die daaromheen ligt. Bijvoorbeeld, wat voor besturingssysteem gebruikt jouw computer? En welke cookies, hè, deze bende heet ook het Cookie Monster, hè, bende, die worden meegenomen. En dat betekent dus dat ze heel veel toegang kunnen verschaffen tot allerlei bestanden in jouw systeem, je foto's en dergelijke. Er zijn 2 miljoen mensen getroffen door deze zaak in de wereld. Er zijn nu 200 criminelen opgepakt, in Nederland 17. Dus dat is een gigantische operatie. Ik zou zeggen tegen de mensen, ik weet niet waar hier de camera hangt, maar ik zou echt zeggen tegen u in het huis van, ga onmiddellijk nieuwe wachtwoorden instellen. Ga onmiddellijk zorgen dat u controleert of er iets...
Camera staat hier, Peter. Maakt niet uit. Maakt helemaal niet uit.
Ja, maar ik ben niet zo ervaren als jou.
Dat is niet erg. We gaan heel even naar Dave. Want hoe groot zijn die gevaren? Wat kan er gebeuren met die gegevens?
Ja, dit is wel ongekend. En het vervelende is dus ook dat wachtwoorden veranderen in dit geval niet zoveel zin heeft. Okay. Wat hebben die criminelen gedaan? Die hebben een virus geïnstalleerd op de systemen van mensen. En die verzamelt al die data, zoals Peter zegt. En daar komt een soort digitale vingerafdruk uit. Op het moment dat je die in handen hebt, denkt een dienst, dat kan Netflix zijn, maar die man die we daar zagen, zijn bankrekening is geplunderd, 70.000 euro.
Wow.
Ja. Heeft 3 maal aangifte gedaan, weet nu pas wat er aan de hand is.
Ongelooflijk.
Deurwaarders aan de deur. En die is al zijn spaargeld, zijn pensioenfonds. Is
die 70.000 euro kwijt.
70.000. Dus het kan zijn dat er van een kind een Netflix-account is overgenomen die je kan kijken, maar dit gaat helemaal tot aan het jatten van je pensioen.
Maar het klinkt alsof je hier helemaal niks tegen kan doen.
Nou, wat je nu vooral moet doen, en ik pak even Peter zijn stel over, ga naar politie.nl. Check je hack. Ja. Je kan dus zien door de politie of je hierbij zit. En dat wil ik ook programma's als Half 8 en Vandaag Insight echt wel meegeven. Hiervoor krijg ik toch vaak de opmerking, Dave, identiteitsfraude, bla bla. Pensioengeld weg, spaargeld weg. Dit gaat echt over hele serieuze...
En als je naar die site gaat, dan kun je je e-mailadres invoeren.
Politie.nl.
Ja, en de politie stuurt je dan, als je erbij zit, stuurt je instructies, wat kan je doen. Vooral je systeem helemaal opschonen als je erbij zit.
Wat is dat?
En alle...
De titel staat in beeld. Nog even één keer de titel. Check je...
Hack. En het belangrijkste, alle virusscanners hebben inmiddels zo'n update. Draai die ook even op je systeem, die herkent dit stukje. Maar nog steeds, 50.000 mensen zouden dit op hun systeem kunnen hebben staan.
Ja.
Dus het is, en er gaan meer aanhoudingen wellicht ook nog wel volgen.
Ik ging trouwens helemaal goed net in de camera kijken. Je ziet toch waar de meeste ervaring zit. Ja. Ben jij wantrouwiger geworden, Goedele? Word je wantrouwiger door dit soort nieuws?
Ja, ik vind dit
dat is het probleem.
Echt een heel, heel eng idee. En vooral omdat, want jij zegt dan, ga opschonen. Ik roep, wat is dat opschonen? Ik heb geen idee wat dat is, opschonen. Maak het proper, zouden wij zeggen. Maar dan nog weet ik niet wat het is. Dus als je daar eigenlijk niet zo in thuis bent, ja, en dan zeg je, verander het wachtwoord. Ja, maar welk wachtwoord van om mijn computer te openen? Of...
Eigenlijk alle online diensten. Kijk, het positieve nieuws is wel, de politie heeft dit gewoon opgerold. Hè. We hebben echt te maken met een van de meest omvangrijke en geavanceerde operaties. Ja. Maar het gaat dus echt om al je online diensten. Dus het vertrouwen in technologie wordt hier natuurlijk ook mee aangetast. En dat is denk ik een onderliggend enorm
probleem. En dit is nog maar het beginnen, want volgende keer belt de bank je zogenaamd en herken je de stem van je bankdirecteur.
Ja, hoe vaak heb ik geadviseerd?
Nee, maar dan is het een namaakstem.
Ik heb heel vaak geadviseerd, 2-stapsverificatie. Criminelen hebben deze manier gevonden en kunnen hiermee ook je 2-stapsverificatie omzetten.
Moet je wel heel even uitleggen voor mensen mensen die dat dus nog niet hebben.
Dat je inlogt, met een unieke code. Ja, met je telefoon komt dan zo'n code op. Dat konden ze hier ook mee omzeilen. Dus je ziet dat deze operatie was echt een heel professioneel platform. Okay.
Duidelijk. Dankjewel voor de uitleg, Dave. Jongens, de koning die gaat helemaal met de tijd mee. Iedereen doet tegenwoordig mee aan podcasts en hij nu ook.
Het is precies 10 jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu?
Ik had dus een beetje een soort van out-of-body experience. Als ik boven mezelf wat zweven was.
Oh.
Wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Wie denk je wel niet dat je bent?
Ja?
Wat me daar opviel, zei iedereen. Jij weet tenminste wat het betekent, want jij bent de boer verloren. Jouw gevoel accepteren was echt. Dat vond ik wel heel bijzonder.
Hij praat beter als
dat. Hij praat heel goed.
Hij kan praten.
Maar dit hebben we toch nog nooit gehoord? Wat is er met die man gebeurd?
Zo dit.
Hij zit er ontzettend relaxed bij ook.
Ja, maar wat leuk.
Terwijl er allemaal camera's bij zijn.
Ja, sorry, hij staat niet bekend als een groot retorisch kunstenaar.
Maar dat is wat je vaak in radiostudio's ook hebt. Hè? Ja. Als je in een radiostudio zit, hangen wel tegenwoordig webcams. Maar toen ik in het begin in radiostudio's
kwam... Hij was op radio heel goed.
Was dat niet. En dan zeg ik...
Oh mijn god.
Nou ja, ik wou nou bijna wat zeggen wat niet netjes is.
Nee, moet je niet doen.
Nee, ga ik niet doen. Nee. Maar dan zit je intiem en dan ga je praten. En dat is volgens mij een beetje wat hier
gebeurt. En dat is misschien ook wat met Edwin Evers is gebeurd.
Ja, ik vind dit echt goed. Ik vind dit goed, ja.
Peter, ga jij luisteren?
Nee, ik ben republikein. Ik ga niet luisteren.
Oh, nee.
Ik denk alleen dat door dit filmpje dat er heel veel mensen gaan kijken nu.
Luisteren.
Of luisteren.
Zo'n aankondiging.
Ja, nou ja, tegenwoordig worden er ook beelden bij. Maar dat ze gaan luisteren. Want zo hebben wij koning Willem-Alexander nooit eerder gehoord.
Nee,
Goedele, wat vind jij?
Ja, je bent daar natuurlijk een beetje nieuwsgierig naar, maar ik heb meer met jullie koning dan met de onze ook daar alweer. De onze, ja, hij zal sowieso al niet goed kunnen praten in Nederlands. Ja. Dus dat wordt al moeilijk. Dus dat zou sowieso al een hele moeilijke...
Deed jij nou Maxima na? Of wie deed je...
Nee, Maxima spreekt echt top Nederlands. Ze spreekt beter Nederlands dan onze koning.
Hey, morgen gaan we erover doorpraten. Want morgenochtend om 7 uur komt dan die podcast online. De eerste 3 afleveringen zijn dan te beluisteren.
Dan zijn we hier niet meer.
En royalty-deskundige Justine Marcella, die gaat voor ons de wekker zetten. Ik ga ook morgenochtend luisteren, ik kan niet wachten. Jongens, fijn dat jullie er waren. Morgen ben ik hier weer. Dan zit ik hier dus met Justine Marcella, Tina Nijkamp en Herman Brusselmans. Nog een hele fijne avond.